Van harte welkom vanochtend in deze dienst. Fijn om elkaar te zien, goed om elkaar te ontmoeten. Nu en straks ook bij de koffie en ook weer bij te praten. En nou, zo ook vanochtend te zingen van onze Heere God. En ook Arjen, jij gaat voor. Dank je wel dat je er bent. Fijn dat je er bent. En we zien ernaar uit wat God ook door jou naar ons gaat zeggen. Voordat we zo direct beginnen met de dienst, willen we een stilgebed doen en ons ook richten op onze Heere God. Amen. Ook thuis van harte welkom, dat had ik nog niet gezegd, maar ook jullie, als je thuis meekijkt, van harte welkom en een gezegende dienst gewenst. Wij gaan met elkaar zingen, laten we dat staande gaan doen. Dank u voor deze nieuwe morgen. En het is een prachtige morgen, hè? Mooie winterse ochtend met zon. En ook dat heeft God vanochtend gegeven.
Goedemorgen allemaal. Ben ik te horen via de versterking? Ik kijk er ondertussen even naar boven. Er komt wel iets door, ja. Oké, prima. We mogen dit samen zijn ook weten dat onze Heer erbij is. Hè? Dat is onze wetenschap. Dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. En daarom is de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons. Amen. Ja. Spannend. mooie ochtend. Nu hoor je me helemaal goed, hè? Dat maakt wel even verschil. Maar mooi om hier te zijn vanmorgen. Ik reed vanmorgen weer mooi tussen de bossen door vanaf Ede. En dan is altijd weer een feestje om deze kant op te mogen gaan. We gaan zingen uit opwekking 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. We gaan zo meteen naar een filmpje kijken voor de kinderen over Job. Want wij gaan het vanmorgen bij de grote mensen over Job hebben. En ik denk dat als jullie thuiskomen, dat je ouders dan vaak vragen van waar ging het over bij de kinderen? Maar je mag vanmiddag ook wel even aan je ouders vragen waar het nou over ging. En dan moet je maar even kijken of zij dat goed kunnen uitleggen. En dan kijken we vast even een filmpje, dan weet je er alvast wat vanaf.
Dit is het verhaal van een man uit Us. Eerlijk en trouw, dat is hoe iedereen Job kent. Hij heeft eerbied voor God en geen kwaad is in hem te vinden. Job is een rijke man. Hij heeft 7 zonen en 3 dochters en veel, heel veel vee. In het hele oosten is zijn rijkdom bekend. Job is niet onopgemerkt gebleven door de engelen. Op een dag komt ook Satan in het midden van hen staan. Ik heb een lange reis gemaakt, zegt Satan tegen God. Ik ben overal op aarde geweest en heb ook Job gezien. Geen wonder dat hij eerbied heeft voor u. U beschermt hem, zijn familie en zijn bezit. Maar stel dat u alles van hem afneemt, dan zal hij u zeker vaarwel zeggen. Goed, zegt God. Je mag met hem doen wat je wilt, als je hem maar in leven laat. Toen ging Satan weg. Vanaf dat moment verloor Job alles wat hij had. Zijn vee, zijn bezit en zelfs zijn kinderen stierven. Job scheurde van verdriet zijn kleren kapot, liet zich van ellende op de grond vallen. Zweren kwamen over zijn hele lichaam. Hij bleef dag en nacht op de grond zitten. Met een gebroken scherf van een pot krabde hij zijn wonden. Dan komen zijn vrienden bij hem. 7 dagen lang zitten ze bij Job, zonder ook maar een woord te zeggen. Dan spreekt God vanuit zijn storm. Sta op, Job. Ik wil je ondervragen. En vertel mij, waar was jij toen ik de aarde schiep? Vertel het me als je zoveel weet. Ken je de voorraadkamers van de sneeuw? Kun jij voor de leeuw op een prooi jagen om de honger van zijn welpen te stillen? Wie geeft de raaf zijn voedsel wanneer zijn jongen God aanroepen? Is het aan jouw wijsheid te danken dat de valk opstijgt en zijn vleugels spreidt om naar het zuiden te trekken? Vliegt de gier weg als jij het hem opdraagt om zijn nest hoog in de bergen te bouwen? Denk maar niet dat je de draak kunt aanvallen. Als je naar hem kijkt, vlucht je al. Het beest is nergens bang voor. Zijn hart is zo sterk als ijzer, zo hard als steen. Dan zegt Job, ik weet dat u alles kan. Vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u gezien. Naarmate het verhaal eindigt, geeft God Job zijn gezondheid terug. Job krijgt 2 keer zoveel bezittingen als voorheen. Job krijgt ook 7 zonen. En de 3 mooiste dochters van het land. Toen hij stierf, had hij een lang en goed leven gehad.
Ja, de kinderen die mogen naar hun eigen ruimte toe gaan. Hele goede tijd met elkaar. Nu mist ze nog een belangrijk stukje in het filmpje. Hè? Het hele gesprek tussen Job en zijn vrienden. Maar dat zal ik nog wel wat aandacht aan besteden. We gaan eerst zingen. En de liederen die we zingen, die hebben ook te maken met dat het lijden ons of de mensen om ons heen kan treffen. En wat zeg je dan als dat gebeurt? Laten we gaan zingen met elkaar.
Vergeet mij nog, hoe lang nog heen, ver ben. Steeds goed.
Mooi hoe deze psalmen ons ook woorden geven. Ik zal zometeen voorgaan in gebed. En daarna zullen we ook lezen het gedeelte van vandaag en dat is Job 2. En nadat ik gebeden heb, dan is het even stil en dan zal ik daarna ook de tekst voorlezen. Laten we bidden met elkaar. Ja, Heer, zo komen wij tot U. Vanuit het leven van alle dag. Met alle hoogtepunten en alle dieptepunten. En alles wat daartussenin zit. En Heer, het grijpt ons soms aan. Als we naar de wereld om ons heen kijken. Als we mensen in onze omgeving ontmoeten. En ook als we zelf met lijden te maken hebben. Als we worstelen met dingen. Als ziekte ons treft. Als mensen elkaar dingen aandoen. Heer, het leven is vol met dit soort momenten. En we willen het bij U neerleggen, Heer. We willen het ook van U verwachten. Maar dat is geen snelle oplossing. Het is niet dat het dan ineens over is. Maar wel dat U erbij bent, Heer. We weten dat dat goed is. En als we zo Uw woord openen, dan bidden we ook, Heer, wilt U daardoorheen tot ons spreken? Die woorden die eeuwenlang geleden zijn opgeschreven, dat die ook vandaag de dag nog zoveel tot ons te zeggen hebben. Omdat we geloven dat U daar zelf doorheen spreekt. Heer, en zo willen we luisteren naar Uw woord. En bidden we, wilt U met Uw geest ook aan het werk gaan in ons hart. Zodat we Uw woorden verstaan. En daaruit mogen leven tot Uw eer. Zo bidden we dat in Jezus' naam. Amen. Ik lees uit Job 2. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan de Satan... Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten. Hierop zei de Satan, zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem, luister, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok de Satan. En hij overdekte Job van voedsel tot kruin met vreselijke zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem, waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet. Hij sprak geen onvertogen woord. Drie vrienden van Job, Elifas uit Teman, Bildad uit Zoach en Zofar uit Naama, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen. En ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet. En ze barsten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten, zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Tot zover. Als iemand in mijn omgeving met lijden te maken heeft, dan is mijn eerste reflex altijd om een beetje op afstand te blijven. Dat vind ik vaak een beetje ingewikkeld. Maar de keren dat ik wel de moed had om iemand op te zoeken, die bleken heel waardevol te zijn. Ik ben een tijdje voorganger geweest in Pernis. En wij hadden gemeenteleden die hadden hun dochter verloren. En zij zaten altijd op de camping vlak bij mijn ouders in de buurt. Dus ik heb ze daar toen een keer opgezocht. En ik merkte aan ze hoe waardevol ze dat vonden. Dus nou ja, voor mijzelf was dat ook een belangrijke les. Dat het belangrijk is om er te zijn. En ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik tegen ze moest zeggen. Maar dat bleek ook helemaal niet zo belangrijk te zijn. Gewoon er te zijn en niet allemaal spitsvondige gedachten daarover te hoeven hebben. Die les die zat even in mijn achterhoofd ook toen ik dit gedeelte las. We lezen over Job, een rechtvaardige en rijke man die alles kwijtraakt. In het eerste hoofdstuk, wat we net niet gelezen hebben, daar verliest hij inderdaad al zijn bezittingen, al zijn vee en ook zijn kinderen. En dan hier in het tweede hoofdstuk verliest hij ook zijn goede gezondheid. En dan vindt er een gesprek plaats tussen God en de Satan. Dat is sowieso natuurlijk een opvallend iets. Daar zullen we zo nog wel even bij stilstaan. Maar in dat eerste hoofdstuk zegt Satan zoiets van, ja, of God zegt eigenlijk tegen Satan, moet je eens naar Job kijken. Wat een rechtvaardige man dat is. En dan zegt de Satan, ja, maar natuurlijk is dat zo. Want hij heeft zoveel van u ontvangen. Het is een rijke man. Dus natuurlijk is hij gehoorzaam aan u. Maar als je nou alles wegneemt, dan zal hij u wel gaan vervloeken. Nou, en we lazen net dat dat gesprek eigenlijk nog een tweede keer plaatsvindt. Het blijkt dus ook dat Satan ongelijk had. Dat erkent hij zelf overigens niet, hè, dat valt op. Maar opnieuw zegt hij, ja, hè, maar als nou zijn gezondheid, als dat nou ook nog wordt weggenomen, dan zal hij u wel vervloeken. Maar Job die blijft dus trouw aan God. En dan komt zijn vrouw naar hem toe. En daarna ook zijn vrienden. En daarmee wordt eigenlijk de rest van het verhaal in gang gezet. Want het grootste gedeelte van het Bijbelboek Job zijn eigenlijk de gesprekken tussen Job en zijn vrienden. En het gaat eigenlijk over de reden waarom Job zo lijdt. Wat is nou de verklaring daarvan? En uiteindelijk blijkt de belangrijkste les uit het boek dat het belangrijk is hoe reageer je nou op het lijden van iemand. Hoe reageren zij op het lijden van Job? Wat wordt daar uiteindelijk over gezegd? En dan zou je kunnen zeggen, als iemand lijdt, is het dus belangrijker hoe we daarop reageren dan wat we daarvan vinden. En het eerste wat je daarover zou kunnen zeggen is dat onze verklaring van het lijden is uiteindelijk ontoereikend. We komen daar niet helemaal uit. En ik zal ook even een plaatje laten zien. Je mag hem er wel opzetten. Kijk, je ziet hier eigenlijk het dilemma van het boek Job. Die driehoek tussen de verhouding tussen Job en God. En ook, ja, dat noemen we dan de vergeldingstheologie. Is een beetje een moeilijk woord. Maar eigenlijk is dat heel eenvoudig de gedachte. Slechte mensen worden gestraft. En goede mensen die worden gezegend. Dat is een beetje een soort basisuitgangspunt in de Bijbel, maar ook ja, eigenlijk in het hele leven. Alleen het probleem is dat juist in het boek Job, die drie uitgangspunten, dat die onder druk komen te staan. Want eigenlijk zou je zeggen, ja, er moet eigenlijk eentje worden weggestreept. Je mag nog wel even een keertje klikken, hè, dus God is goed, rechtvaardig en almachtig. Dat geloven en belijden we, toch? Job is een goed mens. Dat wordt duidelijk benadrukt in dit Bijbelboek. En nou ja, wat ik net al zei, goede mensen worden gezegend en slechte gestraft. Maar juist het lijden van Job morrelt aan de geldigheid van één van die drie uitspraken. En hoe komen we daar dan uit? En moeten we bijvoorbeeld zeggen van ja, misschien heeft Job toch gezondigd. Hè? Ligt het aan Job? Of misschien is God wel goed, maar niet almachtig. Maar ja, dat levert ook weer allemaal problemen op. Of misschien moeten we zeggen, ja, God is wel almachtig, maar hij is niet goed. Nou, ik denk dat niemand van ons dat zal roepen. Of moeten we aan die derde poot gaan zagen? Van, oké, in ieder geval in het Bijbelboek Job blijkt dat een goed iemand getroffen wordt door het lijden. Dus dat stelt op zijn minst vragen aan die derde uitspraak. Alleen, als je daarin heel ver doorredeneert, dan kom je ook een beetje vast te zitten. Want stel nou dat we leven in een wereld waarin slechte mensen het goed hebben en goede mensen het slecht hebben. Dat gebeurt wel, toch? Dat zien we om ons heen gebeuren. Alleen uiteindelijk geloven we wel dat, zeg maar, over de hele geschiedenis heen, dat er een punt komt in de tijd dat God daarover zal rechtspreken en dat hij dat ook allemaal weer zal rechttrekken. En dan is op zich die uitspraak wel weer is wel een uitgangspunt. En misschien is dat wel een beetje het verhaal, hè? Dat we dat dus niet zo één op één altijd maar kunnen toepassen. Dus, nou ja, eigenlijk wat er hier, als iemand dus met lijden te maken hebben, dan kunnen we natuurlijk niet zomaar zeggen, ja, maar ik weet wel waardoor dat komt, jij hebt gezondigd. Dat moet wel, want anders zou jou dit niet overkomen. Dan gaan we, denk ik, dus te kort door de bocht. Nou ja, en je ziet in ieder geval even het dilemma wat in dit boek naar voren komt. En dan lezen we die woorden over dat gesprek tussen God en de Satan. Dat is natuurlijk ook complex, hè? Want hoe kan dat nou dat God dat dan toestaat, dat de Satan dat mag doen bij Job? Ook een hele lastige vraag. Het lijkt bijna een soort weddenschap te zijn of zo, als je er heel plat naar zou kijken. Ik denk overigens niet dat het zo is, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar hoe kan het dan zijn dat God dat toestaat, hè? Dat dus het kwade goede mensen treft? En we hebben dat net niet gelezen, maar wat ook opvallend is, als je dan naar dat hele boek Job kijkt. Kijk, Job die weet dit ook helemaal niet, hè, dat gesprek heeft plaatsgevonden. En aan het einde van het boek, dan laat God zich aan Job zien. Maar God geeft geen antwoord op zijn vraag. Wat God eigenlijk doet, is dat hij laat zien hoe complex de schepping is die hij gemaakt heeft. En daarmee lijkt hij zoveel te willen zeggen als van: kun jij, Job, doorgronden hoe de schepping in elkaar steekt? Dus vanaf hoofdstuk 38. Kun je dat doorgronden? Begrijp jij hoe de dieren, hoe zij in elkaar zitten? Begrijp jij waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren? En het bijzondere is dat Job daar uiteindelijk ook genoegen mee neemt. Job die zegt aan het eind, of in hoofdstuk 42, dan zegt hij vanaf vers 2: ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. U zei: luister, nu zal ik spreken, ik zal je ondervragen, zeg me wat je weet. Ik heb u horen spreken en nu heb ik gezien wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost in mijn kommervol bestaan. Dus kennelijk is voor Job die ontmoeting met God, is voor hem voldoende om te kunnen zeggen: nu vind ik troost. Zonder antwoorden te krijgen. En wat kunnen wij daar dan van leren? In ieder geval denk ik dat we dus heel voorzichtig moeten zijn met allerlei conclusies te komen over waarom het lijden iemand treft, of waarom het lijden er überhaupt is. Omdat we als mensen toch een bepaalde beperking hebben in hoeverre we dat kunnen overzien. En die neiging om de dingen te willen verklaren, die zit best wel diep in ons. Die levert ons overigens ook af en toe veel op, hè? Kijk, artsen die doen dat in wezen ook. Die proberen met verklaringen te komen, met oplossingen als iemand ziek wordt. Dat kan van alles zijn natuurlijk, maar op zichzelf is dat natuurlijk een heel mooi gegeven. En kunnen artsen ook heel veel betekenen voor mensen. Alleen ook artsen hebben hun beperkingen. En moeten soms onderkennen dat zij ook de oplossing niet weten. Er is dus ook lijden in dit leven wat we niet gaan oplossen. En wat vraagt om een andere benadering. Dus onze verklaring van het lijden is ontoereikend. Nu kun je ook op een hele andere manier reageren, hè? Soms reageren we heel cynisch als iemand door lijden wordt getroffen. En dat kan eerst ook wel even prettig zijn, dat je even kan afreageren. Maar uiteindelijk maak je het daarmee alleen maar erger. Zoiets lijkt ook te gebeuren in dat gesprek tussen Job en zijn vrouw. En we lezen dan dat Job wordt overdekt door al die vreselijke sferen. En dat hij in het stof gaat zitten. En met een potscherf aan zijn sferen zit te krabben. En dan komt zijn vrouw bij hem. En die zegt dan: waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Je mag het volgende plaatje wel even laten zien. Dus hier vindt het gesprek tussen Job en zijn vrouw plaats. Overigens, dat is wel belangrijk om even in ons achterhoofd te houden. Kijk, de vrouw van Job is in wezen door hetzelfde leed getroffen. Hè? Het is niet zo dat zij als buitenstaander daar zomaar wat van vindt. Maar ook zij heeft haar bezittingen en haar vee en haar kinderen verloren. Zij ziet hoe haar man getroffen is door die ziekte. Dus het komt voor haar natuurlijk ook heel dichtbij. En dat kan haar reactie wel wat begrijpelijker maken. We hoeven het natuurlijk niet met haar eens te zijn. Een ander dingetje is dat je hebt hier wel met een vertaalkwestie te maken. Het woordje namelijk wat voor vervloeken gebruikt wordt, dat is ook het woord voor zegenen. Dat is heel apart, want dat zijn natuurlijk twee tegenovergestelde. Maar het woordje baraka betekent in principe zegenen, maar het wordt soms ook voor vervloeken gebruikt. Dat gebeurt eerder ook, in vers 5 is dat geloof ik. En dan zegt de Satan, maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. En daar ligt het wel voor de hand om het met vervloeken te vertalen. Hè? Want anders dan zal hij u zegenen. Maar dat, is het waarschijnlijk niet. Nu is dat in vers 9 iets lastiger. Want het zou best kunnen dat zijn vrouw zegt, zegen God toch en sterf. Alleen, als je dan naar de reactie van Job kijkt, die zegt, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede ontvangen we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden. En dan lijkt het meer voor de hand te liggen dat ook zij zegt van, vervloek God toch. Het lijkt een beetje een cynische reactie te zijn. Hè? Van, als je op een gegeven moment gewoon machteloos bent. En je weet, hoe moet ik hier nou nog op reageren? Misschien moet je God maar vervloeken. Laat maar gaan. Dan kun je gewoon sterven en dan is het klaar. Het is, in die zin misschien ook wel herkenbaar. Hè? Dat je soms denkt, wat moet ik hier nou nog mee? Zo ingewikkeld. Dit gaat zo diep door merg en been. En dan roep je dat soort dingen uit. En toch blijft Job op God vertrouwen. Ik moet ook een beetje denken. Je hebt die vluchtelingen die dan de Middellandse Zee oversteken. En als zo'n boot dan zinkt. En dan zijn er soms op social media zulke heftige reacties. Mensen zeggen, verdiende loon. Dat doet me ook een beetje hier aan denken. Van die cynische reactie. Dat je gewoon niet meer weet, hoe kan ik hier nou nog. Dat het eigenlijk een stuk onmacht is. Dat dingen zo heftig zijn, dat je er geen goede woorden meer. En dan ga je maar, hele erge dingen roepen. Maar daarmee verergeren we uiteindelijk datgene wat al zo verdrietig is. En misschien denk je nu ook, maar juist daarom is het ook wel belangrijk toch wat we van het lijden vinden en wat onze visie daarop is. In die zin is het toch ook wel weer belangrijk dat we, misschien toch een soort verklaring kunnen vinden. Of in ieder geval, we willen toch dat het uiteindelijk opgelost wordt. En we geloven toch ook dat God in Jezus zelf door het lijden heen is gegaan. En dat hij het op het kruis heeft overwonnen. En dat als hij straks terugkomt, dat het lijden uiteindelijk ook voorbij zal gaan. En daarmee wordt het wel in een ander perspectief gezet. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is wel bepalend voor hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Alleen het gevaar is dat we daar soms wel heel snel mee komen. Hè? Dat we dan zeggen van, oh ja, dit is wel heel erg wat er bij jou gebeurt, maar Jezus is erbij. Alsof het dan ook niet zoveel uitmaakt. He, dus soms moeten we wel even geduld hebben voordat we daarmee komen. Het met die ander ook kunnen uithouden in zijn lijden. Dat je gewoon bij iemand kan gaan zitten zonder meteen van alles te roepen. Dat kan al heel erg troostend zijn. En daar gaat uiteindelijk ook het grootste deel van dat Bijbelboek Job over. Hè? Dat die vrienden, je mag wel even doorklikken. Die vrienden, die nog eentje verder, die gaan dan hun visie op het lijden van Job geven. Zij weten wel waar dat lijden van Job vandaan komt. Want zij gaan ervan uit, kijk, als je lijdt, dan heb je gezondigd. Dus ja, Job moet wel gezondigd hebben, want hem is dit allemaal overkomen. En daar gaan die gesprekken telkens ook over. En dan zegt Job, ja, maar ik zou echt niet weten wat het dan is. En je ziet uiteindelijk ook dat dat gesprek vastloopt. En er wordt op een gegeven moment ook gezegd, van ze wisten op een gegeven moment niks meer tegen elkaar te zeggen, want ja, ze bleven allemaal bij hun standpunt. Nou, wij zullen dat misschien niet op die manier meer zeggen, hè? Dat we zeggen van, ja, maar het is je eigen schuld. Maar toch vinden we dat wel lastig om er niet iets van te vinden. Bijvoorbeeld de uitspraak, God zal je niet meer beproeven dan je aan kunt. En misschien heb je die wel eens gehoord, toen je met moeilijke dingen te maken had. Maar overigens, in de context van 1 Korinthe 10 gaat het over iets anders, maar dat even terzijde. Maar het is wel goed om soms even niet met onze oplossingen te komen. Of niet met onze goede adviezen, hoe goed ook bedoeld natuurlijk. En zo bezien is die eerste reactie van die vrienden eigenlijk helemaal zo gek nog niet. En ze komen bij Job en ze worden diep getroffen door zijn lijden. En we lezen dat in vers 12. Als ze hem dan vanuit de verte zien, dan herkennen ze hem niet eens. En ze barsten uit in luid geweeklagen. En ze scheuren hun kleren en werpen stof op hun hoofd. 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten, zonder iets tegen hem te zeggen. Want ze zagen hoe vreselijk hij leed. 7 dagen lang zijn ze stil. Ik weet niet of jij wel eens 7 dagen lang stil bent geweest. Ik denk niet dat ik dat gehaald heb. Maar dat is indrukwekkend. En ze gaan ook bij hem op de grond zitten. Hè? Dus ze gaan niet boven hem staan. Zo van, ze verbinden zich met hem. Dus het begint eigenlijk heel goed. Ik zag laatst een lezing van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter over troosten. En hij zegt daarin eigenlijk dat als we iemand troosten, dat we dan niet boven die ander moeten gaan staan. Maar dat we eigenlijk, ja, als het ware, onder die ander moeten gaan. Dus in een positie van dat we eigenlijk niet zo goed weten hoe het zit. Dat wij niet de antwoorden hebben. Want dat is soms wel de neiging die we hebben, dat we dan, als we iemand troost, och ja, het komt wel goed, hè. Dan plaats je jezelf toch een beetje, hoe goed bedoeld ook, hè. Want daarin zijn we, dat doen we allemaal wel eens, hè. Maar dan plaats je toch een beetje boven die ander. En dan zegt hij van, De ander is een mysterie voor ons. We kennen die ander nooit helemaal. We weten nooit precies wat er in die ander omgaat. En in plaats van dat wij aan diegene vertellen wat die zou moeten doen of hoe het zit, mogen we eigenlijk op een open manier en meer vragend van, goh, hoe is dit nou voor jou? Hoe ervaar jij dit? Kun je met mij delen wat er in jou leeft? Dat is eigenlijk een hele kwetsbare houding, hè? Want daarmee laat je eigenlijk zien dat je helemaal niet zo goed weet hoe het zit. Maar juist dat kan heel troostend zijn voor die ander. Ik moest denken aan toen mijn vrouw beviel van onze eerste dochter. Toen, dat ging allemaal niet zo makkelijk. Dus uiteindelijk duurde dat wat langer dan verwacht. We moesten ook naar het ziekenhuis. Maar onze verloskundige, die bleef de hele tijd bij ons. En dat was voor mijn vrouw was dat heel belangrijk. Dat gaf haar een stuk rust. Zo van, zij is erbij. En ik kan me aan haar overgeven. Ik hoef niet zelf dat allemaal op te lossen. Gewoon erbij zijn. Zonder dat je precies weet hoe het allemaal zit, maar wel aanwezig zijn. Als iemand lijdt, dan is het belangrijker hoe we daarop reageren dan wat we ervan vinden. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. En als eerste noemde ik dat onze verklaring van het lijden ontoereikend is. We kunnen daar wel iets over bedenken, maar uiteindelijk moeten we ook vaststellen dat we dat dilemma niet helemaal kunnen oplossen. En dat we dat ook aan God over moeten laten. Het tweede is dat je met een cynische reactie, dat je daarmee wel kan afreageren, maar uiteindelijk maakt het alleen maar erger. En het laatste is er voor de ander zijn en het met zijn of haar lijden uithouden, dat brengt troost. En zo mogen we elkaar tot troost zijn. En mogen we ook onze eigen pijn en verdriet bij de Heer brengen. En daar willen we ook van zingen, stil, mijn ziel, wees stil.
You bent my heart and
We zullen nu een moment van dankgebed en voorbeden hebben. Ik wil jullie ook uitnodigen, als je dat wilt, om een gebed uit te spreken. Dan zal ik dat zo meteen afsluiten. En dan stel ik voor dat we ook gezamenlijk het Onze Vader bidden. Laten we bidden met elkaar.
Heer, maar u zegt ons wel dat we altijd een behouden aankomst krijgen hierbij. Heer, en ik hoop, ja, dank u wel, Heer, dat wij deze week mogen leren, Heer, of u mogen leren vertrouwen. Heer, dat u het anker bent in ons leven.
Eeuwige Vader, als we inderdaad stilstaan bij het lijden, dan vinden we het soms ook moeilijk om daar woorden aan te geven. En dan worden we stil. Heer, we bidden voor een ieder die daardoor getroffen wordt. En er is niemand van ons die dat helemaal voorbij gaat. We kennen allemaal het lijden in meer of mindere mate in ons leven. We denken ook in het bijzonder aan die plekken waar mensen zich elke dag opnieuw zorgen moeten maken. Of hun leven veilig is. Of ze voldoende te eten en te drinken hebben. Mensen die getroffen zijn door ernstige ziektes. Heer, ontferm u. We bidden voor uw volk Israël. En ook voor de Palestijnen die, ja, ook getroffen worden door het oorlogsgeweld aan beide kanten. Ook voor hen bidden we, ontferm u, Heer. Wilt u een uitkomst geven? En we bidden voor de leiders van ons land, voor de wereldleiders, ook als zij zo'n grote verantwoordelijkheid hebben in de keuzes die zij maken. En dat het ook zo'n invloed heeft op mensen. Heer, wilt u hen dan helpen om rechtvaardige keuzes te maken die ten behoeve van de mensen zijn. Ook van uw schepping. Dat daar waar dingen kapot zijn gegaan, dat er herstel mag plaatsvinden. Heer, wilt u zo met uw geest betrokken zijn op uw schepping? Ook op ons leven, ook op ons als uw kerk. Heer, help ons een getuige van u te zijn. Ook al maken we zo vaak brokken. Heer, leid ons op uw weg. In Jezus' naam. Amen. Laten we het onze Vader bidden met elkaar. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen.
Ja, nog een paar mededelingen. De bloemen gaan vanochtend naar zuster Wijshaupt en worden gebracht door Roel en Maya. De eerste collecte is voor de gemeente, zoals altijd, en de tweede voor Wereld Lepradag. Koffie en thee in de zaal hierachter. Gebed bij de kaars is natuurlijk ook weer mogelijk vanochtend. En bijzondere activiteit heb ik hier staan. Ja, volgende week zondag is die midwintermarathon. Dus wees even voorbereid over het naar de kerk rijden en wegrijden. Dat misschien iets minder soepel gaat dan anders.
Zo zijn we ook bijna aan het eind van de dienst. We zullen straks als slotlied met elkaar zingen: Jezus, hoop van de volken. Laten we dat ook staande doen. En we mogen ook de zegen van de Heer ontvangen. Aan het begin van de tweede Korinthebrief, in hoofdstuk 1, de versen 3 en 4, dat lees ik eerst even voor. En dan spreek de zegen uit aan het eind van de tweede Korinthebrief. Datgene wat ik nu voorlees, dat zit daarbij in. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is met ons. Amen.